Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 146, vers 3 en vers 6. In de prediking zullen wij gaan luisteren naar wat er gebeurt met Paulus als hij op weg is naar Damascus, als hij blind wordt en weer ziende mag worden. Wij zingen uit Psalm 146, vers 3 en ook vers 6. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Psalm 146, vers 3 en 6. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting daarvan die Jezus ons gegeven heeft. En aansluitend zingen wij Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden. En wat er volgt. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, het eerste van al de geboden is, hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heer uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, aan dit gelijk is dit, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Laat wij bidden om de opening van het woord en om de kracht van de Heilige Geest. Trouw en eeuwige God, wij komen tot u in het gebed voor wij uw woord openen en luisteren naar de prediking. En daarmee belijden wij, Heere, dat wij zo afhankelijk zijn van wat u doet. Het is uw initiatief. U bent altijd de eerste in ons leven. En als u dat niet was, Heere, dan zouden wij doorhollen als een blind paard. Verblind zoals Paulus was. En Heere, we danken u dat wij dat mogen weten, dat uw genade bij u vandaan komt. Dat u zelf besloten hebt om aan mensen uw genade te schenken. Zo komen wij tot u, Heere, biddend, zoals Paulus gebeden heeft. Zoals hij aan Ananias werd genoemd, zie hij bid. Laat zo ook, Heere, in ons hart het gebed mogen zijn. Een eerlijk en oprecht gebed dat vraagt om uw genade. Laten wij, Heere, bereid mogen zijn om navolger te zijn van Paulus, zoals hij navolger was van Christus. Wij bidden u, Heere, dat u het woord voor ons opent als wij deze bekende geschiedenis overdenken. En dat uit de schat van het woord nieuwe en oude dingen worden voortgebracht. Geef dat wij luisteren met een hart dat bereid is om het woord toe te laten in ons leven. Dat wij niet blind en verblind verder zouden gaan. Maar Heere, laat ons hart mogen zijn als een akker die open ligt om het zaad van het woord te ontvangen. We bidden ook om de kracht van de geest. Heere Jezus Christus, u bent de levende God. U woont in de hemel. Paulus heeft u gezien. Vandaar hebt u uw geest uitgestort. En werkt u ook nu nog. Laat die kracht van de geest aanwezig mogen zijn. En hem die deze morgen getuige is. In ons die hoorders zijn. In het woord dat gebracht wordt. We bidden u, Heere, dat de kracht van Pinksteren doorgaat tot op deze dag. En ook vanmorgen in ons midden. Wij pleiten daarop, Heere, en niet op iets in onszelf. We danken u dat uw heilige wet ons voorgehouden is. De wet die rechtvaardig is en heilig en goed. En gelukkig tegelijk ook niet de norm voor onze toegang in de hemel. Wij hoeven het niet te verdienen. Wij hoeven niet zelf te bewerken. Maar wij mogen steunen op de Heere Jezus Christus. Die de wet heeft volbracht. Laat dat ook zo mogen zijn, Heere. Op dit moment en in ons leven. Trouwe God, we danken u. Dat Sanne weer thuis mag zijn. En dat het zo goed mag gaan. Boven verwachting. We bidden dat de pijn ook draaglijk mag zijn. We danken u, Heere, voor alle medische mogelijkheden die er zijn. En voor de medicijnen die ter beschikking staan. We danken u, Heere, dat ze dit heeft mogen doen. Dat ze de moed en de kracht kregen, de volharding. Heer, u hebt haar geholpen. En u was de wachter Israëls die niet sluimerde of sliep. Ook tijdens de operatie. Wees bij haar in de toekomst en geef verder herstel. We bidden ook voor haar ouders. Wilt u zijn met Hans en Angela in deze voor hen ook intensieve periode. Ook bidden we voor Laura en Emma en voor Vera en Charlotte. Ik geef dat zij ook in liefde om Sanne heen mogen staan. En dat ook zij allen uw kracht en hulp mogen ervaren. We bidden voor Jaap, Leonie en Nienke. Ze kunnen zelden bij ons zijn. Maar ze zijn toch door het woord met ons verbonden. U leidt hun leven. Ga met hen, Heren. Zegen hen en stel hen tot een zegen. We danken u met Dirk dat hij een jaar in Oxford mocht zijn. Dat het zo'n goede en zo'n gezegende periode mocht zijn. In zijn studie, maar ook in vele andere opzichten, ook geestelijk. Heere, wees bij hem als hij terugkomt hier naar Nederland. Leid zijn weg nu en in de toekomst. We danken u met Jantine. Dat zijn intensieve periode mocht afsluiten. Ga met haar ook de toekomst in. Help haar in de studie die zij wil gaan doen. Geef dat zij uw hulp en uw genade mag ondervinden. Zoals Paulus dat ondervonden heeft. En u mocht danken voor alle genade die u gegeven hebt. We bidden, Heere, voor Anneke. Als ze terug moest komen van vakantie. Als het zo zwaar is nu. In de zorgen en in de pijn rondom haar dochter. Heere, we bidden ook dat er hulp mag zijn. Ook voor haar dochter, dat ze zich wil laten behandelen. Dat er ook vooruitgang mag zijn. Heer, u weet hoe moeilijk dit voor Anneke is en hoe machteloos ze zich soms voelt. Maar wilt u bij haar zijn? Geef dat ze toch blijmoedig als een navolger van Christus deze weg mag gaan. We bidden ook voor mevrouw Wiski. Heer, we danken u eerst. Allereerst dat het mee mocht vallen. Het had zoveel erger kunnen zijn. En tegelijkertijd bidden we om geduld. Bidden we om kracht voor haar, volharding. Voor haar en haar man. Als ze nu zoveel pijn heeft en het toch wel een lange periode kan gaan duren van herstel. Heer, u die ons leven leidt. We weten dat zonder dat we een verklaring krijgen waarom ons leven zo gaat. Maar geef haar vertrouwen en vreugde. In de wetenschap dat u als de hemelse vader in wijsheid ook haar leven leidt. We bidden voor elkaar zoals we hier zijn. Heere God, U bracht ons hier. U bent degene die ons leven kent. U doorgrondt ons veel meer dan wij onszelf kennen. Laat voor ieder van ons er een woord op zijn tijd mogen zijn. Wij vragen u dit. Niet om iets in ons, maar uit genade om Jezus wil. Amen. Laten wij het woord van God openen en een gedeelte lezen uit Handelingen hoofdstuk 9. Handelingen 9 vers 1 tot en met 19. Vorige week hebben wij stilgestaan bij hoofdstuk 8. De geschiedenis van de vreemdeling, de buitenlander, de man uit Ethiopië die de stad Jeruzalem heeft bezocht en daar op wonderbaarlijke wijze in gesprek raakt met Filippus. Tot geloof komt en tot blijdschap. Dat is Handelingen 8. Handelingen 9 vertelt over een andere man die eveneens tot bekering komt, maar ook weer op heel andere wijze. Paulus, hoofdstuk 10, zal vertellen over weer iemand anders. Cornelius, de hoofdman over 100. Dus we zien hier in 3 hoofdstukken, als het ware 3 bekeringen achter elkaar met punten van overeenkomst, maar ook wel punten van verschil. Dus wij gaan naar dit gedeelte luisteren zonder dat wij zeggen dat dit gedeelte verplichtend is en dat iedereen een Paulusbekering zou moeten hebben. Er zijn ook mensen die een Moormanbekering hebben. Er zijn mensen die een Corneliusbekering hebben. En toch luisteren we met z'n allen naar dit gedeelte om te zien wat genade is. Wij lezen hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 19. En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen van de Here, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enige van die van die weg waren, de weg Christus, vond hij dezelfde bij de man en vrouw zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zei: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zei: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus met name Ananias. En de Heere zei tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte. En vraag in het huis van Judas naar één met name Saulus van Tarsen. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat de man met name Ananias inkwam en hem de handen oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft. En hij heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zei tot hem: Ga heen, want deze is mijn uitverkoren vat, instrument, om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis. En de handen op hem leggende zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij weer ziende en met de Heilige Geest vervuld zou worden. En de stond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen. En hij werd de stond wederom ziende. en stond op en werd gedoopt. En als hij spijzen genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. Tot zover de lezing uit de schrift. De tekstwoorden voor de prediking vinden we in hoofdstuk 9 vers 11 en dan de laatste paar woordjes. Handelingen 9 vers 11, het slot, want zie, hij bidt. Kernwoorden in dit gedeelte. Het thema boven de preek is wat genade met je doet. Wat genade met je doet. Drie gedachten. Laten we eerst stilstaan bij de blinde Paulus. Ten tweede bij de biddende Paulus. Ten derde bij de lijdende Paulus. Wat genade met je doet. Ten eerste de blinde Paulus, zoals wij in vers 8 lezen, dat hij niets of niemand zag. Hij was blind. Hij was verblind. God liet hem ervaren wat zijn toestand tot op dit moment altijd was geweest. Verblind. Dus de eerste gedachte, de blinde Paulus. Ten tweede, de biddende Paulus. Want zie, hij bidt. Dat zijn de woorden waarmee de Heer Jezus tegenover Ananias kernachtig aangeeft wat er veranderd is bij Paulus. Hij bidt, de biddende Paulus. Ten derde, de lijdende Paulus in vers 16. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. Laten wij zingen uit Psalm 86. Psalm 86, wij zingen daaruit de versen 2 en 3. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig, want mijn roepen en geklag klimt tot u de ganse dag. Ook vers 3, Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Psalm 86, vers 2 en vers 3. Gemeente, boven de preek staat als thema wat genade met je doet. Maar is dit wel genade? Is dat wel genade wat er gebeurt met Paulus? Genade, dat is toch zo'n woord, hè? Zo'n warm, zo'n lief, zo'n troostend woord. Genade, amazing grace. Heerlijk, prachtig als je genade krijgt. Maar wat hier gebeurt, gemeente, dit kun je toch geen genade noemen? Dat Paulus daar tegen de grond gekwakt en gesmeten wordt. Dat hij blind wordt. Dat hij daar 3 dagen moet zitten, verbijsterd, zonder te eten, zonder te drinken. En als Ananias dan bij hem komt, dan mag hij gaan vertellen wat zijn toekomst is. Paulus zegt Ananias, ik kom jou vertellen dat je veel moet gaan lijden. Is dit wel genade? Is dit wel genade? Paulus wordt hier stilgezet, zeggen we. Ja, dat klinkt wel goed, hè? Stilgezet. Nou, hij wordt niet stilgezet, hij wordt omgeblazen. Hij wordt uitgeschakeld. En wij kunnen dit herkennen, gemeente, in ons eigen leven. Genade. Ja, genade is mooi. Maar is het mooi als je net als Paulus dingen meemaakt in je leven waar je compleet van ondersteboven gaat? Waar alles op zijn kop gaat. Waar alles totaal anders gaat dan jij zou willen en denken. Is dat genade? Is dat genade als God dingen doet in je leven die pijn doen? Kinderen, stel je voor dat je aan het fietsen bent. Je rijdt ergens over de weg. Je bent lekker aan het fietsen en er staat een beetje aan de kant een meneer die jij niet kent. En je fietst dan langs en opeens geeft die meneer jou een harde duw. Boom, daar ga je. Ondersteboven. Nou, zo ongeveer moet het voor Paulus hebben gevoeld. Hij kende heel die Jezus niet. Maar die gooit hem ondersteboven. Die keert zijn leven om. Is dit wel genade? En toch geweten, als Paulus later op zijn eigen leven terugkijkt, heeft hij maar 1 woord voor wat hier gebeurd is. Genade. Genade. Hij zegt in 1 Korinthe 15, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, is niet zinloos geweest. Nou, dan stellen we die vraag, wat genade met je doet. Dan moeten we ook wel weten wat genade inhoudt. Eerst iets over dit hoofdstuk, gemeente. Eerst iets over Paulus. Wat is zijn context? Iemand zegt, ja, dominee, u hebt het over Paulus, maar het gaat hier nog over Saulus. Nou, dat verschil, even tussendoor, dat verschil tussen Saulus en Paulus moeten we goed begrijpen. Het is niet waar dat de naam Saulus gebruikt wordt voor Paulus als hij nog onbekeerd is. En zodra hij bekeerd is, dan wordt hij Paulus. Nee, die verandering in het naamgebruik gebeurt pas in Handelingen 13, niet in Handelingen 9, Handelingen 13. Het verschil is eenvoudig. De naam Saul of Saulus is een Joodse naam. De naam Paulus is een Latijnse, of mag je zeggen een internationale naam. Dus Lucas houdt zich eraan en zolang Paulus in de context in de omgeving van het Jodendom is, noemt hij hem Saulus met zijn Joodse naam. En zodra hij begint aan zijn zendingsreizen over de wereld, internationaal, dan wordt het Paulus. Dus hij had allebei zijn namen al van jongs af aan. Paulus en Saulus. Dus ik noem hem maar eenvoudig voor het gemak bij zijn bekendste naam, Paulus. Er wordt hier niet verder voorgesteld, er wordt niet uitgelegd wie hij is, want de lezer kent hem al. Van het slot van hoofdstuk 7... en het begin van hoofdstuk 8. Hoofdstuk 7 vers 58, daar wordt zijn naam voor het eerst genoemd, als Stefanus gekruisigd wordt, gestenigd wordt. Zij wierpen Stefanus de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. Hij was daarbij. Hij wordt vervolgens in hoofdstuk 8, vers 1 en 3 ook genoemd. En Saulus had mede en welbehagen aan zijn dood. En vers 3 staat: en Saulus verwoestte de gemeente, gaande in de huizen en trekkende mannen en vrouwen, leverde hen over in de gevangenis. Dus we kennen hem al, als hij in hoofdstuk 9 weer wordt genoemd. En Saulus, staat er in vers 1, blaasde nog steeds dreiging en moord. Dat was voortdurend voortgegaan en doorgegaan. Ook op het moment dat Filippus in gesprek was met de moorman. En nu is hij op weg naar Damascus. Waarom naar Damascus? Damascus was een grote stad. Waarschijnlijk woonden er in die tijd wel tienduizenden Joden. Er waren veel synagogen. Ze waren erheen gevlucht. En Paulus was bang dat ze vanuit die internationale stad Damascus, via alle routes en wegen die daar samenkwamen, weer verder zouden gaan de wereld in. Hij zag die stad Damascus, zouden wij zeggen, als een soort lymfeklier. De dokter kijkt bij mensen die kanker hebben naar de lymfeklieren. En als het daar voorbij is, dan is het uitgezaaid. Dan is er eigenlijk niet zoveel meer aan te doen. Nou, Paulus zag die stad als een lymfeklier. En hij dacht: als ik daar niet bij ben en daar dit gevaar van de christenen aanpak, dan zullen ze zich van daar uitzaaien als een kanker over de hele wereld. En daarom heeft hij haast om daar te komen. Hij reist zelfs overdag. In hoofdstuk 22 vertelt hij zelf wat er gebeurd is en hij zegt dat het midden op de dag is. Normaal gesproken het moment dat je een rustpauze hield, want het was veel te warm. Maar zo niet bij Paulus. Hij heeft haast, hij heeft een drang. Hij blaast dreiging en moord. Hij blaast het uit, hij zuigt het op. Het is als een, dat woord wordt hier gebruikt, het is als een briesend paard. Moord en doodslag. Deze gebeurtenis, gemeente, is heel belangrijk. Drie keer noemt Lucas in het boek Handelingen de bekering van Paulus. Hier in hoofdstuk 9, later nog een keer in hoofdstuk 22 en een derde keer in hoofdstuk 26. Waarmee hij wil aangeven hoe belangrijk deze gebeurtenis is geweest in de geschiedenis, nou mogen we wel zeggen van de wereld. In de wereldgeschiedenis is dit een hoofdmoment. Hier wordt een vervolger van Christus een dienaar van Christus en de belangrijkste apostel. En daarom vertelt hij het drie keer. Het is trouwens, gemeente, laat ik dat er ook bij zeggen, het is niet alleen een bekeringsgeschiedenis, het is ook een roepingsgeschiedenis. Paulus wordt hier geroepen om apostel te zijn. Ik zei het zojuist al even, ik herhaal het nog een keer, wij moeten dit niet lezen alsof ieder van ons precies zo'n ervaring als Paulus moet hebben. Want wij worden niet geroepen om apostel te zijn. Dus we moeten dat ook goed onderscheiden. Maar het is wel belangrijk, omdat het duidelijk maakt dat hij door God zelf geroepen is. Het is maar niet een afvallige Jood, het is maar niet een overloper. Nee, Christus zelf uit de hemel heeft hem geroepen om naar de heidenen te gaan en daar de boodschap te brengen. Jezus zelf zegt dat hij in de gelovigen aanwezig is wanneer hij de woorden zegt: wat vervolgt gij mij? En wie de brieven van Paulus kent, die weet dat. In Christus is het centrum van zijn evangelie. Dus deze gebeurtenis, zijn bekering, zijn roeping, hebben ook zijn prediking beïnvloed. Dus er zitten heel veel kanten aan deze gebeurtenis. Ik wil er één kant uitlichten. Die bekering, die genade die God laat zien in het leven van deze man. Wat is het eerste gemeente wat wij over Paulus kunnen zeggen? Onze eerste gedachte, de blinde Paulus. Paulus wordt blind. Ja, maar hij was blind. Hij was verblind. Jezus slaat hem met blindheid, zodat hij niets kan zien. Er zitten schellen voor zijn ogen. Hij is verblind. Daarmee zegt Jezus, zo ben jij, Paulus. Je bent verblind. Je weet niet wat je aan het doen bent. Je kunt je eigen situatie en je eigen leven niet eens goed bezien. Je bent verblind. Hij zelf dacht, zegt hij in Filippenzen 3 vers 9, dat hij onberispelijk leefde. Een fariseer die alle wetten van de Bijbel hield. Onberispelijk. Maar hij was genadeloos. Genadeloos. Hij had zo zijn eigen idealen. Hij had zo zijn eigen ijver voor God. Maar Jezus zegt, Paulus, wat ben je blind. Verblind. Je weet niet wat genade is. Je wilt zelfs geen genade. Was Paulus hier, gemeente, dubbelhartig? Was hij oneerlijk? Nee, hij was verblind. Verblind. Hij wist niet wie hij was. Hij zag het niet. En wat is de nodige gemeente om dat in zijn leven, in jouw leven, in mijn leven te veranderen? Een ingreep van Jezus. Jezus grijpt in. Waartoe ik ook gegrepen ben, zegt hij later in Filippenzen 3 vers 13. Jezus neemt hier het stuur van zijn leven over. Jezus neemt de teugels in handen. Nou zegt iemand, is dat genade? Dat lijkt mij dwang. Nee, dat is geen dwang. Als ik zeg dat Jezus de teugels overneemt, zeg ik het niet goed, gemeente. Want er was niemand die de teugels vasthad. Er was niemand die het leven van hem stuurde. Paulus was verblind. Nou, dit is leven zonder genade. Wat is leven zonder genade? Er zijn zoveel mensen buiten de kerk en in de kerk die zo hun eigen leventje leiden. Ik ben goed voor mijn mensen, voor mijn medemensen. Ik doe mijn best voor een betere wereld. Ik ben toch wel sociaal en zo. Zo slecht ben ik toch niet? Nee, maar je denkt dat je de teugels van je eigen leven in handen hebt. Je denkt dat je het zelf kunt sturen. Ja, ik maak wel mijn eigen keuze hoor. Ik ben een modern, ik ben een autonoom mens. Ik doe wat ik wil. Ja, maar je hebt niet door dat jouw leven een speelbal is van toevalligheden. Je hebt niet door dat je gevangene bent. Van je eigen trots misschien. Van je eigen carrière-dwang. Je voelt je vrij, maar je bent gevangene van je eigen driften. Van je grote ego, waar het altijd maar weer over moet gaan. Je voelt je vrij, maar je bent gevangen. Je denkt dat je het ziet, maar je bent verblind. Nou, daar begint genade mee, gemeente. Een ingreep van Jezus. Als hij het niet doet, hè, als hij het niet doet, dan ben je blind en dan blijf je verblind. Dan ga je door. Ja, zegt iemand, maar daar kan ik toch niks aan doen. Als Jezus niet ingrijpt, dan... Ja, precies. Als Jezus niet ingrijpt, gemeente, dan ga je door. En waarom grijpt hij in bij de ene wel en bij de ander niet? Ik kwam in een commentaar tegen, in de voorbereiding voor deze preek. Die schrijver noemde dat aanstootgevende genade. Dat vond ik wel treffend gezegd. Genade is aanstootgevend. Waarom de ene wel en de ander niet? We ergeren ons daar zo makkelijk aan. Aanstootgevende genade. Onze eerste gedachte, de blinde Paulus. We gaan naar de tweede gedachte, de biddende Paulus. Wat genade met je doet, gemeente. Wat Jezus doet als hij genade geeft, dan laat hij zien dat je verblind bent. Dan laat hij zien dat je je vergist hebt. Dat gebeurt hier met Paulus. We zien hem daar in gedachten. Ik weet niet of hij op een paard zat. Volgens de kinderbijbel altijd wel. Dan valt hij van zijn paard. Ik weet niet of hij op een paard zat. Misschien was hij wel gewoon lopend. Maar hoe dan ook. Plotseling wordt hij neergesmeten. En hij ligt daar op de grond. En hij kijkt omhoog. En wat ziet hij? Hij ziet een open hemel. Hij ziet God. Hij kende vanuit het Oude Testament die gedeelten die spreken over enkele mensen die God hebben mogen zien. Ezechiël of Mozes of Jesaja, het zijn er niet zoveel geweest. Een godsopenbaring. Hij, Saulus van Tarsus, krijgt een godsopenbaring. Hij kijkt omhoog, hij ziet een blinkende gestalte. Maar hij kent hem toch niet. Wie bent u, vraagt hij. Ik ben Jezus. Die jij, Paulus, vervolgt. Een godsopenbaring waarbij God Jezus blijkt te zijn. Jij vervolgt mij, zegt God. Jij vervolgt mij, zegt Jezus. Je slaat achteruit als een os tegen de prikkels. Paulus, waar ben je mee bezig? Je bent verblind. Je ziet niet wat je doet. Ja, er waren wel momenten geweest in zijn leven, gemeente, dat hij wel iets voelde. Ik denk dat dat begon daar, bij de steniging van Stefanus. Hij heeft die woorden gehoord. Heren, reken het hen niet toe. Hij heeft de woorden gehoord van Stefanus. Heer Jezus, ontvang mijn geest. Het kan niet anders of dat heeft iets met Paulus gedaan. Hij heeft ook de raad van Gamaliel gehoord, zijn eigen leermeester. Pas op, zegt Gamaliel, dat we niet tegen God zouden strijden wanneer we deze mensen vervolgen. Maar hij heeft de raad in de wind geslagen en hij is doorgegaan. En toch, er was onrust in het hart van Paulus. Hij vertelt zelf in Romeinen 7, als hij terugkijkt op zijn leven, dat tiende gebod, gij zult niet begeren, hem wakker heeft gemaakt. Of beter gezegd, hem dood heeft gemaakt. Want hij voelde dat hij wel van binnen allerlei zondige begeerten had. Van de buitenkant onberispelijk, maar van binnen vol begeerten. En zo is het gebod levend geworden en de wet is levend geworden, maar ik ben gestorven, zegt hij. Hij voelde, er is iets. Hij voelde zich onrustig, maar hij sloeg achteruit als een os. Het bracht hem niet tot inzicht. Hij was verblind. En dan ontmoet hij Jezus. Kijk, gemeente, waar begint genade? In de ontmoeting met Jezus. Daar gebeurt genade. Daar wordt de vraag scherp gesteld. Van 2-in-1. Volg ik Jezus of vervolg ik Jezus? Vervolg ik Jezus of volg ik hem? Het gaat niet over je godsdienstigheid. Het gaat niet over je ernst, over je serieuze instelling, over de geboden die je naleeft, over je goede bedoelingen. Het gaat over Jezus. Volg ik hem of vervolg ik hem? Nou, dat binnen een seconde, gemeente, drong dat bij Paulus door. Wat is mijn leven een vergissing? Wat is mijn leven een mislukking? Ik heb altijd precies het verkeerde gedaan. Maar hij zag nog iets. Hij zag nog iets. Hij zag op dat moment in de gemeente dat dat ingrijpen van Jezus genade was. Dat Jezus hem de ogen opende. Dat hij werd omgekeerd. Dat hij wel inzicht kreeg. Kinderen, ik gaf dat voorbeeld. Weet je nog dat je aan het fietsen bent en opeens duwt iemand jou ondersteboven? Je kunt je afvragen waarom iemand dat doet. Ja, als dat zomaar gebeurt, zonder reden, is dat wel heel gemeen. Maar stel je voor dat jij aan het fietsen bent op weg naar een diepe afgrond. En je ziet het niet. Je hebt het niet door. En er is iemand die dat wel ziet. En die bovenop jou springt en je ondersteboven laat vallen, zodat je maar niet in de afgrond verdwijnt. Dan zou je toch blij zijn. Dan zou je dankbaar zijn dat die meneer jou ondersteboven heeft gegooid. Dat merkte Paulus. Dat is genade. Gemeente, dit ogenblik van genade. Dit ogenblik van genade gebeurt ook in ons leven. Misschien als een bliksemslag, zoals bij Paulus. Maar misschien ook als een zachte stem in je leven. Die ogenblikken dat je je eigen leven ziet zoals het echt is. Echt is. Dat je je leven ziet zoals Jezus ernaar kijkt. Dat is genade. En dat hebben we ook elke keer weer nodig. Het is niet één keer ooit in je leven gebeurd en daarna gaat het wel verder. Zulke momenten zijn kostbaar. En wij denken vaak, is dit genade? Is dit genade? Wij denken, als je jezelf tegenvalt en je zo'n ogenblik hebt dat je echt ziet wie ik eigenlijk ben. Nu is het verkeken, denk je, toch? Ik heb die neiging wel, om op zulke soort momenten te denken. Nu is de kans op genade wel goed verkeken. Maar juist dat ogenblik is het moment dat Jezus zegt, ik doe dit in liefde voor jou. Dat zijn juist zijn genademomenten. En Paulus heeft dat gezien. Paulus heeft dat gezien. Want staat er, hij bidt. Als Ananias wordt ingeschakeld om deze man op te zoeken, als de Heer Jezus zich aan hem openbaart en hem een gebod geeft, vers 11, sta op en ga in het huis, straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. Jezus zegt niet, Ananias, ga eens kijken, kijk, hij vast. Of, kijk eens, hij huilt. Nee, hij bidt. Hij bidt. Dat moment, gemeente, dat iemand bidt, is altijd weer een ontroerend moment. Soms kun je mensen ontmoeten die jarenlang niet naar de kerk zijn geweest of nog nooit naar de kerk zijn geweest. En waar iets in het hart sluimert van diezelfde onrust als bij Paulus. En ik vind het altijd weer bijzonder als mensen dan vertellen, ik ben weer gaan bidden. Bidden is misschien wel het eerste wat verdwijnt uit ons leven. Wanneer de godsdienst weg ebt. We stoppen met bidden. Bidden is misschien ook wel het eerste wat begint. Als Christus laat zien wie hij is. Bidden. En dat bedoel ik niet, gemeente, dat standaard gebed. Wat we zo vaak, zo makkelijk doen. Pas las ik bij iemand die zei, veel mensen denken dat je kunt bidden op de manier waarop je je haren kamt. Je kunt het uitstekend doen zonder erbij na te denken. Zo bidden wij vaak, makkelijk, gedachteloos. Maar dat is niet bidden. Wat is dat bidden wat hier bedoeld wordt? Wat was er gebeurd met Paulus, de blinde Paulus, die de biddende Paulus wordt? Hij ging bidden. Hij vertelde wie hij was. En hij vroeg om genade. Hij vroeg om genade. Hij heeft misschien wel dezelfde woorden, of in ieder geval dezelfde inhoud gebeden als die moordenaar aan het kruis. Denk aan mij, nu u in uw koninkrijk bent gekomen. Hij heeft die woorden van Psalm 25 wellicht gesproken. Denk aan mij toch in genade, om uw goedheid eer te geven. Als dat je gebed is, dan is een gebed ongenade zelf al genade. Een gebed om genade is genade. Wat een hoopvolle belofte voor ons, gemeente. Als u, als jij, als ik, op zo'n moment, waar je ziet wie je echt bent, waar je doorhebt hoe je leven is, als je bidt om genade, is dat al genade. En krijg je nog meer genade. Kijk eens, zegt de Heere Jezus. Ananias, ga eens kijken. Hij bidt. Hij vraagt om genade. Hij krijgt genade. Wat een belofte voor ons, gemeente. Als wij de woorden bidden van die arme tollenaar, wees mij zondaar genadig. Hij ging naar huis, rechtvaardig voor God. Wat genade met je doet. Dit doet genade. Genade kan je tegen de grond gooien, het is waar. Genade laat je zien wat mijn leven is, hoe leeg, hoe verblind ik ben. Genade laat mij zien dat ik door zou gaan als Jezus niet ingrijpt. Maar genade laat mij ook zien zijn milde handen en vriendelijke ogen. De biddende Paulus. Laten we nog stilstaan, gemeente, in onze derde gedachte bij de lijdende Paulus. Is dit genade? Die vraag hebben we aan het begin van de preek gesteld. Mag je dit wel genade noemen? Beslist. Absoluut. Want tot dit moment was er niemand die de teugels of het stuur van het leven van Paulus vast had. Niemand. Stuurloos, doelloos. Nu grijpt Jezus in en leidt zijn leven. En welke Jezus? Jezus de redder. Jezus de zaligmaker neemt de regie over in het leven van Paulus. Wat een genade. Maar gemeente, die Jezus die hier ingrijpt is de lijdende Jezus. Hoe maakt hij zich bekend? Als de vraag klinkt, wie bent u? Dan zegt hij, vers 5, de Heere zei, ik ben Jezus die gij vervolgt. Jezus verbindt zich aan al die mensen die in doodsangst wegschuilen in hun huizen in Damascus. Jezus verbindt zich met al die mensen die al meegesleept zijn door Paulus. Jezus verbindt zich aan al die mensen die Paulus al vermoord heeft. Dat vertelt hij later. Paulus was een moordenaar. Hij had de angst gezien in de ogen van vrouwen en van mannen en misschien wel van kinderen. En Jezus zegt, Paulus, dat waren mijn ogen. Je hebt mij vervolgd. Al die mensen waren door het geloof met mij verbonden. En ik met hen. Wie bent u? Ik ben de lijdende Jezus. En daarom krijgt ook Ananias die opdracht. We lezen het in vers 16. Om aan Paulus te vertellen hoeveel hij lijden moet om zijn naam. Hoofdstuk 8, gemeente. We weten het hopelijk nog wel van vorige week. Wat las die moorman uit Jesaja 53? Hij las over de lijdende knecht. De lijdende knecht. En wij weten dat hij ook de opgestane is. Maar de woorden die Lucas aanhaalt gaan over het lijden. En als Jezus zich openbaart in Handelingen 8, openbaart hij zich als de lijdende. En als hij een blik vooruit geeft over het leven van Paulus, wat wil het zeggen om van genade te leven? Dan zegt hij, Paulus, je gaat lijden. Genade en lijden, gemeente, horen bij elkaar. De lijdende Paulus. Ja, maar zegt iemand, Als hij ophoudt met vervolging, dan... Ja, dan is het toch fijn dat die vervolging voorbij is. Als Paulus uitgeschakeld wordt als vervolger van de kerk, dan kan de kerk nu gaan bloeien. Dan komt er nu vrede, dan komt er... Nee, zo is het niet. Die vervolger wordt nu zelf vervolgde. Hij gaat horen bij die groep mensen waar hij op jacht naar was. Hij gaat zelf een van hen worden. Hij wordt een leidende Paulus. Dat lijden van het lichaam van Christus, dat lijden van de Heere Jezus gaat alsmaar door. Toen en ook nu. Wat houdt het in om van genade te leven? Wat genade met je doet, gemeente, dan... Ja, dan word je één met Jezus. Met de lijdende Jezus. Met de lijdende Heere Jezus. Hij schrijft zelf, Paulus, in Filippenzen 1 vers 29. Want u is uit genade gegeven, niet alleen om in hem te geloven, maar ook met hem te lijden. Daar heb je al die kernwoorden bij elkaar. Uit genade gegeven, niet alleen om in hem te geloven, maar het is je uit genade gegeven om met Christus te lijden. Lijden hoort erbij. Gemeente, ik vind dit het moeilijkste punt van de preek. En ik denk dat we het allemaal het moeilijkste punt vinden. Want ben ik bereid om te lijden voor Jezus? Ben ik bereid om van genade te leven als genade lijden inhoudt? En weer komt die vraag naar boven. Is dat wel genade? Is dat wel genade om te moeten lijden? Ja, gemeente, toch is het genade. De Bijbel zegt het. Hoe dan precies? Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Misschien dat wij allemaal maar, laat ik zeggen, in aansluiting bij deze preek die vraag meenemen. Wat betekent het voor mij om in een lijdende Jezus te geloven? Wat betekent het voor mij om met een lijdende Jezus verbonden te zijn? Wat betekent het voor mij als ik lijden op mijn levensweg krijg? Ja, laat ik dat er toch wel bij zeggen, gemeente. Toch is dit genade. Waarom? Waarom? Want welk lijden je ook overkomt, het laat zien dat je met Jezus Christus verbonden bent. En dan denk ik toch dat de angel van het lijden eruit is. Eruit is. Paulus vond het een vreugde om voortaan zo te mogen leven. En alles wat hem overkwam, gaf hem blijdschap. Ik hoor bij de lijdende Christus. Het laat hem zien dat altijd weer de lijdende Christus het voorwerp van ons geloof is. Het laat ons ook zien, gemeente, als wij lijden, dat Jezus medelijden heeft. Meelijdt, zelf lijdt. In mij, in jou, in u. Laten we dat voor ogen houden. Zonder dat wij God vol gaan schrijven wat hij in ons leven doet. Zonder te gaan vragen om lijden. Ik geloof helemaal niet dat dat moet. Maar als het lijden komt, dan blijft verdriet verdriet. Dat is zeker waar. En toch, als het lijden is met Christus en om Christus, dan lijdt hij met mij. En dan kun je kritiek krijgen van familie, van geliefden, van mensen die je dierbaar zijn. Dan kun je te maken krijgen met minachting, met spot, met tegenwerking, met moeilijkheden. Maar Jezus lijdt mee. De lijdende Paulus. Laten we dat maar meenemen, gemeente. In ons denken. In ons bidden. Om te belijden en te zeggen, Heere Jezus, als ik in de lijdende Christus geloof, ben ik bereid om met u te lijden. Dat is Paulus, gemeente. Zo is zijn leven begonnen, het echte leven. Toen hij ziende werd, toen de schellen van zijn ogen afgingen, toen hij echt zag wie hij zelf was en wie Jezus was, ging hij leven. We kunnen over Paulus heel veel dingen zeggen. Het was een veelzijdige man. Hij was tentenmaker. Hij was een zendeling. Hij was een schrijver van talloze brieven. Hij was een prediker. Hij was een leraar. Het was een theoloog. Het was een mentor die Titus en Timotheus voorbereid heeft om het werk te verrichten. Het was een profeet. Het was een wonderdoener. Het was een gevangene. Het was een martelaar. Maar als we hem zelf gevraagd hadden, Paulus, wie ben jij? Dan had hij gezegd, ik ben een volgeling, ik ben een navolger van de lijdende Christus. En dan zou hij tegen ons zeggen, wees mijn navolger, zoals ik van Christus. Amen. Laten we zingen uit Psalm 139, vers 1 en vers 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daden. En ook vers 14. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Psalm 139, vers 1 en vers 14. Laten wij danken en bidden. We danken u, o Heere Jezus, hemelse God, die vanuit de hemel deze wereld regeert. Dat u ook nu nog ingrijpt in de levens van mensen. We danken u, Heere, als we dat mogen weten, terugzien op ons leven. Dat we kunnen zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. We danken u, Heere, voor uw ingreep. Ook al voelt het misschien hardhandig, al is het pijnlijk. Maar u laat ons zien wie wij zijn, wie u bent. We bidden voor elkaar, Heere, als er hier mensen zijn die verblind zijn. Open hun ogen. Geef ze geopende ogen van het verstand, zoals uw woord dat noemt. We bidden u, Heere, als u tot ons spreekt, ook vanmorgen, dat we niet weer zouden opstaan van de grond en onze weg naar Damascus voortzetten. Geef dat we als Paulus zullen bidden om genade. Wie u nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. We bidden u, Heere, ook als het ging over die indrukwekkende vraag of we bereid zijn om te lijden met Christus en omwille van Christus. Geef dat wij steunen op u. We danken u, Heere, dat u verbonden bent met al die christenen waar ook in deze wereld die lijden. Voor wie dit geen zaak is op afstand, maar de praktijk van het leven. Houd ze staande door uw kracht. We bidden u, Heere, dat ook wij telkens weer genade krijgen. En dat wij ons mogen verheugen als wij met Christus verbonden zijn. En dat wij die woorden mogen nazeggen. Het is ons uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook met hem te lijden. Zo bidden we voor elkaar, Heere. Ook als er zorgen zijn, als het leven zwaar is, als er moeilijkheden zijn, geef dat het mag zijn met het oog op de Heere Jezus Christus. Want als wij met hem zullen lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. Breng ons vanmiddag opnieuw samen. Geef dan een goede ontmoeting onder uw woord. En zegen uw dienaar die het woord zal bedienen. Hoor ons gebed en neem onze dank aan. Uit genade. Amen. Wij zingen Psalm 34, vers 9. God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed te allen tijd. Nabij en goed en wat er volgt. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.